Opname deel 2 van Majoor Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Dit schrijven, dat Verheijs nu met gezetheid doorlas, was van de volgende inhoud. Zeer waarde neef, ofschoon ik een onbekende ben voor u, zijt gij het geenszins voor mij. Persoonlijk ken ik u niet, maar ik ben vrij goed onderricht van hetgeen gij zijt en niet zijt. Door allerlei broeieries in onze familie en de inconsequente handelwijze van mijn oudste zuster ben ik verplicht geweest in gehele vervreemding te leven en zal ook desgelijks sterven van al mijn verwanten, die mij de naaste waren zijn trouwens sinds jaren overleden en de overige zijn hier en daar verspreid. En zelfs al woonden ze in dezelfde stad waar ik hoop te verscheiden, toch zouden ze zich nauwelijks herinneren dat ze aan mij geparenteerd zijn. Daar hun grootouders, na al het mogelijke gedaan te hebben om mij het leven te verbitteren, het aan hun kinderen en kleinkinderen hebben overgelaten mij te vergeten en zich zo weinig om de oude tante Roselaar te bekommeren of zij nooit had bestaan, die zelve, dit wil zij herkennen, van haar zijde niets heeft willen doen om hun geheugen op te frissen en een rapprochement teweeg te brengen. Maar een mens moet op zijn einde letten. Ik ben nu mijn 75ste jaar en heb reeds een attack van beroerte gehad die mij een waarschuwing is geweest om zodanige orde op mijn zaken te stellen dat er geen twist kan rijzen omtrent mijn nalatenschap. En bovenal dat deze niet zou kunnen vallen in handen van dezulke die mijn leven verbitterd hebben. Evenmin wil ik dat een heirleger van verre neven en nichten als haaien op mijn fortuin zullen aanvallen om die onder elkaar te verdelen en alles te verbrokkelen wat mijn ouders en ik zelf door orde, zuinigheid en wijs overleg hebben bijeenverzameld. Zo heb ik dan besloten één hunner tot mijn universele erfgenaam te benoemen en die enige moet gij zijn. Eerst is omdat uw moeders moeder degene mijner zusters is geweest die mij het minst verdriet heeft aangedaan. Zij huwde een man in haar stand, in goede positie, met volle toestemming haar ouders. En zij kon het niet helpen dat haar echtgenoot het slachtoffer is geworden van die afschuwelijke Belgische revolutie, waarbij hij leven en welvaart inboette, nalatende 7 dochters, van welke 1 uw moeder is geworden, die zich evenmin als de andere nichten ooit om tante Sophie Roselaar heeft bekommerd. Hetgeen echter verschoonlijk is, daarbij haar terugkomst in het vaderland de noodlottige familiegebeurtenissen reeds hadden plaatsgevonden, die mij besluiten deden met al de mijnen voorgoed de gemeenschap af te breken. En de tweede reden, de voornaamste, waarom ik juist u onder al de anderen onderscheid, is deze. Dat ik een goed gevoel heb gekregen omtrent uw karakter en zelfstandigheid van geest. Ik heb op verschillende wijzen en tijden, bij vrienden zowel als vreemden, naar u geïnformeerd. En de narichten zijn altijd van dien aard geweest dat ik u de meest geschikt dacht om uit te voeren wat mijn enigste wens is, die ik u dringend verzoek te vervullen, indien het u enigszins mogelijk is, namelijk het enig nagelaten kleinkind mijner oudste zuster tot vrouw te nemen en haar op die wijze dat aandeel te geven aan mijn nalatenschap dat ik haar, uit aanzien van de treurige verdeeldheid in onze familie, nu moet onthouden. Ik had dat meisje in haar vroege jeugd tot mij willen nemen, om haar een goede opvoeding te geven en aan die jammerlijke soldatenboel te ontrukken waarin zij nu is opgegroeid. Maar het is met bot af geweigerd en de generaal von Zwenken, haar grootvader, heeft daarmee de toekomstige fortuin zijner kleindochter roekeloos verspeeld, om zijn oude wrok tegen mij satisfactie te geven. Ook heb ik mijn testament gemaakt met het vaste voornemen om hem, nog iemand ter zijnen, ooit een penning van mijn vermogen te laten genieten. Maar bij later inzien wil ik het kleinkind niet straffen om de misdragingen haar grootouders. Ik wens integendeel haar na mijn dood tot de erkentenis te brengen dat die oude tante, wie naam zij zeker nooit dan met toorn en minachting heeft horen noemen, nog zo kwaad niet was en het althans met haar niet slecht heeft gemeend. Ja, zelfs na de dood nog het mogelijke heeft willen doen om haar te leiden door de hand van een edeldenkend man, die haar gelukkig zal maken als zij het verdient. Aan haar zelve een deel van mijn fortuin toe te kennen, zou gelijk staan met het de grootvader in handen te spelen, die het voorzeker zou doorbrengen op dezelfde wijze als hij het vermogen mijner zuster heeft verspeeld en doorgebracht. Zo kwam ik op het denkbeeld om u, neef Leopold, die ik uit al de mijne bij mijn jongste beschikkingen heb uitverkoren, om de onafhankelijke bezitter te zijn van al mijn werelds goed, u, die ik weet een jong mens te zijn van karakter en goede beginselen, u, dit ene verzoek te doen waarmee gij een onrecht dat ik genoodzaakt ben te plegen zult goedmaken. De vraag is nu maar of gij in deze schikking genoegen zult nemen en of het u mogelijk zal zijn aan mijn begeerte te voldoen. De bezwaren zouden kunnen voortkomen van de zijde die er het grootste belang in heeft dit redmiddel dat ik heb uitgedacht aan te grijpen. In dat geval smeek ik u de zaak niet dan op het uiterste op te geven. In het andere geval, uw eigen tegenzin om u door lastige bemoeial als uw oud-tante blijkt te zijn, een vrouw te laten opdringen die om de een of andere reden niet convenieert, onthef ik u bij voorbaat van die dwang, want ik wil dat er tenminste één lid van mijn familie zal zijn die mijn nagedachtenis niet in afschuw houdt, maar als het daartoe komt, kent de notaris van Beek mijn intentieën, waarnaar gij u zult te schikken hebben, zo gij u niet van de ganse nalatenschap wilt verstoken zien, waardoor deze, zeer tegen mijn wil en wens, voor al mijn nabestaanden zou verloren gaan om aan industriële ondernemingen te worden besteed. Dan, ik wacht wat beters van uw goed oordeel en wijs overleg, om niet te zeggen dat ik reken op uw goed hart, dat zich ontfermen zal over een jong meisje, reeds als kind door de kwaadwilligheid haar verwanten verstoken van de voorrechten die een deftig en gegoed geslacht haar scheen te waarborgen, en die haar volgaarne waren gegund door hare en uwe liefhebbende oud-tante Sophie Roselaar tot de Werve. P.S. Dat ik mij simpelijk Roselaar tot de Werve moet schrijven en niet van de Werve, is de schuld van de generaal, maar zijn koppigheid en dwarsdrijverij zal hem duur te staan komen. Nu, wat zegt ge? Vroeg Leopold, toen verheist na volbrachte lectuur het geschrift langzaam toevouwde met een bedenkelijk gezicht. Wat ik zeg, wel dat het een echte vrouwenbrief is. Het punt dat bij haar het zwaarste weegt ligt in het postscriptum. Dat kan waar zijn. Hoe is het mogelijk dat een christenmens, dat een vrouw, reeds met de ene voet in het graf, nog met zo'n bittere familiewrok is bezield geweest, en mogelijk om een bagatel? Wat zal men zeggen? Uit de wissewasjes komen de felste processen voort, als men de wortel der bitterheid niet bij het eerste opschieten uitgroeit. Maar ik had voor u wel gewenst dat deze dame met andere gevoelens waren bezield geweest jegens haar verwanten. De zaak waren dan zo licht gevonden. Convenieerde u de jonge dame dan het huwelijk? Viel het anders uit dan de verdeling? Gij bleef beide vrij, en met een 500.000 zoudt gij het ook wel kunnen doen. Ach, dat het haar behaagd had mij een 30.000 gulden te maken zonder conditie, verzuchtte Leopold, dan waar ik van al dat geharren waaraf. Dat zou zeker wel het gemakkelijkste zijn geweest voor u, hernam Verheist, even glimlachend. Maar ziet ge, men heeft niets voor niet. En als nu de wraakzuchtige oude dame u heeft uitgekozen om het instrument harer wraakzucht te zijn, dan kunt gij niets anders dan die lastpost aanvaarden. Dat zie ik nog niet in. Ik ben er zeker van dat ze zich op haar sterfbed heeft verkneukeld bij de gedachte dat ze een kampioen voor haar grieven heeft achtergelaten. Heel goed, maar als ze zich verbeeldt dat ik, terwille van haar geld, de laagheid zal plegen zomaar blindweg haar kwade intentie te dienen, dan heeft zij zich zonderling in mij vergist, of men heeft haar al zeer verkeerde berichten omtrent mijn karakter aangebracht. Vooreerst weet ge immers niet of er werkelijk iets van u verlangd wordt dat met uw karakter in strijd is. Voorts moet ik u zeggen dat beschikkingen eener overledene niet bediscussieerd mogen worden, en dat men er zich zoveel doenlijk naar voegen moet. Blijkt u dat inderdaad onmogelijk bij nader onderzoek? Welnu, dan is het nog niet te laat om terug te treden. Voorlopig heb ik in die zin aan de notaris geschreven. Ik voel wel dat ik beproeven moet of iets van dat huwelijk kan komen. Ik ben het in de eerste plaats aan het jonge meisje verplicht, maar om de waarheid te zeggen, ik zou zo graag willen dat een ander dan ik, gij bijvoorbeeld, de enige wie ik op dat punt volkomen vertrouwen kan, eens een kijkje kon nemen van de familie von Zwenken, van de jonge dame allermeest, eer ik zelf optrad, hetgeen zo heel decisief zou zijn. Hoe gij u nu reeds de airs geeft van miljonair, viel Verheist in, de preliminaire van zijn huwelijk te laten openen per ambassadeur. Jammer, waarde patroon, dat ik volstrekt niet in de gelegenheid ben uw opdracht te aanvaarden. Wie weet hoe ver de serviliteit voor uw aanstaande rijkdom mij anders nog vervoerd zouden hebben. Er was een mengeling van spot en gekrenktheid in de toon van dit antwoord, die Leopold deed opschrikken. Dit verwijt is immers geen menens, vroeg hij getroffen. Ge weet wel dat ik niets kon bedoelen dan een vriendendienst vragen aan de enige wiens scherpzinnigheid en helder oordeel ik beter vertrouwen zou dan mijn eigen blik, door allerlei strijdige aandoeningen licht beneveld. Ah, wees gerust, zo heb ik het ook opgenomen. Ik wilde u slechts een weinig plagen. Maar ongelukkig is het beletsel dat ik aanvoerde geen scherts, maar strenge ernst. Ik moet morgen hier in Den Haag blijven voor mijn eigen zaken, en daarna heb ik geen dag, geen uur meer te verliezen om de laatste aanstalten te maken voor mijn grote reis. Van welke grote reis spreekt ge? Het is waar ook. We hadden het zo druk met uw zaken, dat ik vergat u van de mijne te vertellen. Als ge mij niet uitgenodigd had bij u te komen, zou ik u toch morgen in de loop van de dag eens opgezocht hebben, om u mede te delen wat mij is overkomen. Toch geen kwaad? Vroeg Leopold, hem ernstig aanziende. Nee, nee, ontstel maar niet. Gij zijt niet de enige wie de fortuin toelacht. Mij is het aanbod gedaan door de nieuw benoemde gouverneur-generaal van Nederlands-Indië om hem als particulier secretaris te vergezellen. Behalve het aanzienlijk jaargeld dat hij mij biedt en de uitnemende gelegenheid om op de meest comfortabele wijze de overtocht naar Java te doen, dat ik altijd verlangd heb te leren kennen, zijn de vooruitzichten die daar voor mijn toekomst geopend worden zo verlokkend dat ik aan de verzoeken geen weerstand heb kunnen bieden en veel liever dan in mijn provincie zat te blijven wachten op schrale processen of naar de een of andere rechterlijke betrekking, mij voor een jaar of wat expatrieer om eenmaal terug te keren in al de wichtigheid van een Oosterse nabob, eindigde hij met een poging tot scherts, die blijkbaar niet van harte ging, want geen vrolijke glimlach verhelderde zijn gelaat bij die schone voorstelling. Ik kan u geen ongelijk geven, hernam Leopold, die ook zijn best deed om zich goed te houden, schoon het hem even slecht gelukte, want zijn verbleken reeds verried hem. Maar toch, het spijt me, ik kan u niet zeggen hoe het mij ook spijt, dat gij heen gaat, juist nu ik in de gelegenheid zou zijn, uw leven als het mijne te veraangenamen. Denk toch eens, Willem, ik krijg bossen en heidegrond in mijn bezit, en gij die zoveel van jagen houdt. Ik zal nu maar wachten tot ik de grote tijgerjacht op Insulinde bijwoon. En hebt ge waarlijk nog maar zo weinig tijd voor u, eer we voor goed afscheid nemen? Viel Leopold in, met een zachte stem, waaruit zijn aandoening sprak. Wat zal ik je zeggen? Zijn excellentie heeft besloten met de eerste mail te gaan, die half april vertrekt. We moeten dus zorgen tijdig te Marseille te zijn, en met alles wat er nog te schikken en te regelen valt, ziet ge wel dat er niet veel tijd voor vriendschapsdiensten meer overblijft. Hoe komt die gouverneur-generaal er toch toe om juist u voor dat baantje uit te kippen? Vroeg Leopold verdrietelijk. Dat is licht te verklaren. Hij is wat aan mijn familie geparenteerd, daarbij uit onze provincie herkomstig. Hij kende mij reeds voor hij in de Kamer optrad. Hij had mij sinds lang zijn invloed toegezegd als er sprake was van zijn bevordering, en nu hij zo'n hoge betrekking kreeg, was het juist niet vreemd dat hij aan mij dacht. Hij kon niet weten dat ik voor mijn Leopold zo onmisbaar zou zijn. Sla de nagel maar niet dieper in, Willem. Ik voel wel dat ik mij de schijn geef van een grof egoïsme, maar geloof me, uw besluit om het vaderland te verlaten treft mij niet het meest om mijn zelfswil, al word ik daardoor verstoken van uw vriendenraad en hulp. Maar bij de voorstellingen die ik mij maakte van de toekomst, bij de plannen die ik bouwde op mijn toekomende fortuin, waart gij zozeer medebegrepen dat ik mij niet zo opeens gewennen kan aan het denkbeeld dat gij u nu juist voorgoed van mij gaat losmaken om het geluk te gaan zoeken in de vreemde, dat ik als het ware in de hand had u te bieden. Gij verlangt te reizen. We hadden het immers samen kunnen doen. En uw vrouw? Mijn eerste conditie zou geweest zijn dat ze zich aan mijn vriend had te gewennen. Het is nog beter dat gij zulke conditie niet behoeft te stellen. Mogelijk zijn er bezwaren genoeg te overwinnen zonder dat. En begrijpt ge dan niet, gij, die liever in bekrompenheid hebt willen leven dan uw onafhankelijkheid prijsgeven, dat ik op mijn beurt ook een onafhankelijke positie verkies boven de meest welgemeende aanbiedingen van een vriend? Hoe zou het mij zijn, zo ik op uw fortuin zou gaan teren? Een onafhankelijke positie? De dienstman te wezen van een satraap? Satraap zoveel gij wilt, hoewel mijn chef nog niets gedaan heeft om hem in die categorie te rangschikken. Maar om alleen op mijzelf te komen, ik zal niet altijd in die ongeschikte positie blijven. Mijn beschermer, die een man van zijn woord is, zal mij spoedig genoeg voorthelpen als hij mijn geschiktheid heeft beproefd. En dan, het is nog niet gezegd, Leo, wie van ons beiden de zwaarste kamp zou moeten voeren om de fortuin te veroveren. Wel zeker, naar de oost trekken, maken dat men gauw rijk wordt, en dan naar Holland weerkeren om in Den Haag een villa in het Willemspark of een Gelders landgoed te gaan bewonen. Dat is in een ommezientje geklaard. Maar ik kan juist niet zeggen dat ik het prijselijk vind, en ik zou het waardiger en dankbaarder achten dat men zijn schatten tenminste ging verteren waar men ze heeft opgezameld. Het is waar, Leopold, van de 10 handelen minstens 7 op die wijze. Maar waarom verdenkt ge mij dat ik juist tot de 7 zou behoren? Waarom ben ik zo plotseling in uw schatting gedaald? Waarom? Waarom? Riep Leopold, opstaande en zijn stoel met drift terzijde schuivende. Omdat het mij is of ik zelf gedaald ben in de uwe. Dat kwelt me en maakt me wrevelig. Luister, Willem, ik neem een kort en goed besluit. Ik ga aan die van Beek schrijven dat ik van zijn verwenst miljoen afzie en dan ga ik met u mee naar Indië. Daar zal voor mij toch ook nogal plaats zijn. Ik had er werkelijk aan gedacht u iets dergelijks voor te stellen eer ik uw brief had ontvangen, maar nu zou dat dwaasheid zijn. Geen dwaasheid, want ik voel dat de demonische macht van dat geld mij al gaat beheersen en dat ik hoe langer hoe meer onder zal raken als ik er mij niet met één forse daad aan ontworstel. Ik ben al zo ver dat ik anderen voor mezelf vergeet en aan niets weet te denken dan aan mijn eigen bezwaren en dat om dit ellendige geld. Dat blijkt, want ge vergeet dat het niet enkel een geweldkwestie is. Ge vergeet dat jonge meisje, dat gij daar zo potweg in de steek zou laten zonder te onderzoeken of zij ook waardig is dat gij haar uw steun biedt en of gij haar niet willekeurig versteken gaat van hetgeen haar is toegedacht. Gij hebt goed praten, maar als gij in mijn plaats waart, zou ik handelen en mijzelf overwinnen om te zien wat er in deze te doen viel. Ge ziet op tegen de strijd die u wacht, tegen de bezwaren die uw rust gaan verstoren, zie daar alles. En nu meent ge een grootse daad te doen met het hoofd af te wenden en uw gewone weg te gaan of er u geen nieuwe plichten waren opgelegd. Mis, vriendje, met mijn toestemming zult gij zulke ongerechtigheid niet plegen. Gij moet de strijd aanvaarden, niet tegen de berg opzien waarachter het onbekende ligt, en als een echt paladijn de kruistocht ondernemen tegen de reuzen en draken die uw dame in gevangenschap houden. Ge hebt op mijn woord gelijk. Ik mag dat meisje niet zo willekeurig opzij schuiven, al zou ik ook vrijheid hebben om zelf arm te blijven uit gemakzucht. Het blijft erbij, Willem. Ik zal niet lafhartig teruggaan in deze kamp, al moet het er een zijn tegen mijzelf. Ik ben gelukkig geen vreemdeling in zulke strijd. Maar ziet, gij, een vriend als gij, die bijtijds waarschuwt, zou mij zo nodig zijn. Maar het zij zo. Ik sta u af, al is het nodig. Ik weet waar ik mijn sterkte zal zoeken. Ja, glimlach maar, gij die zo vast in uw schoenen staat, dat gij nooit behoefte gevoelt aan hoger hulp. Dat heb ik nooit gezegd, Leopold. Ik glimlach, het is waar, over de levendigheid en de snelle wisseling uw aandoeningen. Maar ik ben er verre af in u te bespotten wat ik hoog acht, al kan ik uw religieuze opinies niet delen. Waarom niet? Is het dan zo moeilijk te geloven aan krachten en machten die men niet zien, niet ontleden kan? Wordt het leven niet een jammerlijk terre-à-terre als men het opvat zonder iets aan het bovenzinnelijk te hechten? In één woord, hebt gij die een ernstig en zedelijk mens zijt, gans geen behoefte aan geestelijk leven, aan godsdienst? Wat zal ik je zeggen, Leopold? We leven in een tijd van spoorwegen en stoommachines, waarin iedereen op zijn eigen terrein zo wordt voortgejaagd en gedreven, dat men waarlijk lust nog tijd overhoudt om veel, om diep na te denken. En de theologie is een akelig doolhof, vol doornstruiken en wespennesten, waaraan ik niet graag zou ronddolen. Ik weet wel, er is een gemakkelijke weg om voor religieus door te gaan en zichzelf wijs te maken dat men het werkelijk is. Men heeft alleen maar binnen het cirkeltje te treden dat eens en voorgoed is afgebakend. Maar dat is mijn zaak niet, al weet ik que c'est très bien porté in zekere coterieën. Ge weet van mij dat ik mijn overtuiging niet van coteriegeest heb afhankelijk gemaakt, viel Leopold in, vast. Maar zonder gekrenktheid. Als ik dit niet van u wist, zou mijn uitval een opzettelijke krenking zijn, Leo. En al houd ik ervan u eens een weinigje te plagen, ik zou u nooit willen grieven in hetgeen ik weet dat u zeer na aan het hart ligt. Wat ik zei was voor mezelf, omdat men mij juist in deze tijd wel eens lastig is gevallen op zeker punt. Wat u betreft, ge hebt u nu eenmaal vastgezet in een overtuiging die ik niet zal bestrijden, te minder daar gij uw leven naar hebt gericht. Maar juist daarom, Leopold, kan ik niet inzien dat ik u zo onontbeerlijk zou zijn dat ik mijn vermoedelijke fortuin en de eisen uw vriendschap zou moeten opofferen. Bij dieper nadenken zou ik dat ook niet gevergd hebben, Willem. Alleen, ge hebt daarin gelijk, ik ben wat snel, wat levendig in mijn opvatting, en mijn eerste opwelling was die van teleurstelling. Ge weet, ik ben er nu overheen, en ge zult zien dat ik niet meer twijfelen zal in mijn voornemen om de aangeboden fortuin te aanvaarden met al haar baten en schade. Al drukt men nu reeds de grote verantwoordelijkheid die zij zal opleggen. Maar vergeet dan ook niet de grote voorrechten welke ze geeft. Waar het maar alleen de gelegenheid om veel goed te doen. Kom aan, schep moed. Uw schouders zijn krachtig genoeg om de last van een miljoentje te dragen. Uw hoofd is niet te zwak om grote bezittingen te beheren. Gij hebt een reine, werkzame jeugd achter u. Het tijdperk dat gij nu intreedt is dat van mannelijke kracht. Uw vastheid van wil is reeds gerijpt in menige beproeving die gij zegevierend hebt doorgestaan. Is er dan vrees dat gij verzagen zoudt voor het te veel? Gij, die het zo vorstelijk met het te weinig hebt weten op te nemen? Nu nog mooier, gij gaat me vleien, sprak Leopold lachend. Gij wilt eens zien hoe ik dat opnemen zal, maar wees gerust. Tegen vleierij heb ik een ferm waterproefje aan, ik ken mezelf een weinig. Nog niet genoeg als gij twijfelt of ik hier in volle ernst spreek. Ik ben 8 jaar ouder dan gij, Leopold, en sinds we elkaar leren kennen, heb ik uw worsteling met het leven en de omstandigheden met belangstelling gadegeslagen. En zo mag ik zeggen, gij zijt voor die moeilijke taak opgewassen. gij hebt het adeldom verplicht zo goed weten op te vatten, dat gij het rijkdom verplicht ook in de beste betekenis zult toepassen. Het moeten sterke benen zijn die de weelde dragen. Mijn hoofd heeft reeds geduizeld bij de voorspiegeling van een miljoen. Wie zegt u dat bij het werkelijk bezit mijn voet niet zal wankelen, niet zal uitglijden? Reeds uw eigen bezorgdheid op dit punt is mij de beste waarborg. Indien ik er anders over dacht, geloof me, dan nam ik u liever mee als mijn adjunct naar Indië. Maar nu, luister, ik ben er in zekere zin bij geïnteresseerd dat gij het er goed afbrengt met die erfenis. Toen ik de hand van die notaris zag, kreeg ik een vermoeden. En toen ik in de brief van uw oudtante las dat zij op iedere wijze naar u had geïnformeerd, ging mij het volle licht op. Ik herkende de hand als die van iemand die in het voorgaande jaar mij geschreven had om informaties te nemen naar u. Er was bijgevoegd dat de navraag geschiedde met geen andere dan goede intentie en dat mijn antwoord voor de persoon in kwestie geheim zou blijven. Ik behoef u niet te zeggen hoe mijn antwoord was ingericht en ik heb grond om te geloven dat mijn getuigenis heeft medegewerkt tot het besluit van jonkvrouw Roselaar tot de werve. Stel mij dus niet ten toon als een valse berichtgever door uit overdreven nauwgezetheid te eniger tijd de zaak te laten varen. Had nadere kennis van de eisen der testatrice mij doen zien dat men bedoelde u een valstrik te spannen of tot een laagheid te bewegen, dan zeker zou ik mij geen moeite gegeven hebben uw bezwaren te bekampen en het eenvoudig op uw instinct van eerlijkheid laten aankomen. Nu blijkt het niet het geval en ik zeg u, zet door. Wie weet welk een parel van een vrouw u, die dus in het goud gezet wordt aangeboden. Apropos, weet ge al hoe uw aanstaande heet en waar zij gezocht moet worden? Ik heb vanochtend juist een briefje gekregen van de notaris met verzoek om zo spoedig mogelijk bij hem te Utrecht te komen, daar hij in de gelegenheid is mij inlichtingen te geven omtrent de generaal von Zwenken en zijn kleindochter Francis Mordaunt. Mordaunt? Heet zij Francis Mordaunt? Riep Verheyst, kennelijk onaangenaam verrast. Ja, hebt ge wat tegen de naam? Hebt ge die meer gehoord? Vroeg Leopold, als in één adem, want de strakke, verdrietelijke plooi op het gelaat van zijn vriend stond hem niet aan. Meer gehoord, nu ja, veel gehoord zelfs, als die van een Engels officier op retraite, die jaren geleden ergens in mijn provincie heeft gewoond. Een man waar, zover ik weet, niets op te zeggen viel. Nu ja, maar de persoon waar het hier op aankomt is de dame in kwestie. Kent ge haar? Niet persoonlijk, en op praatjes en geruchten kan men toch eigenlijk niet afgaan. En hetgeen mij van haar is ter oren gekomen, kan onjuist zijn. Maar als het niet zo is, zou het weinig geruststellend wezen voor u. Dat mag ik je niet verbergen. Daarom onderzoek. Onderzoek streng en vertrouw niets aan uw eigen ogen en bevindingen. Heeft zij een lichaamsgebrek? Is ze afzichtelijk? Vroeg Leopold met onrust. Nee, dat niet. Ik geloof zelfs dat ze er niet kwaad uitziet. Althans, goed genoeg om pretendenten te lokken. Maar, wel nu, wat aarzelt ge. Geef me de genadeslag. Is het een koket? Verheyst haalde de schouders op. Daarover heb ik niet horen klagen. Het zou tenminste een koketterie moeten zijn van een vreemde soort. Martel me niet, zeg ineens uit wat kwaad ge van haar weet. Niets eigenlijk wat men kwaad kan noemen, althans in uw ogen zal het geen misdaad schijnen. Ik weet alleen dat een mijner bekenden, een vriend van mijn jongste broer, die smoorlijk op haar verliefd is geweest en botaf een blauwtje heeft gelopen, me een voorstelling heeft gegeven van haar die, enfin, niet heel aanmoedigend is voor u. Ze moet een brutale hek zijn die niet wil trouwen omdat zij geen heer of meester over zich wil erkennen. Ze heeft die arme Karel Velters, de goedhartigste sukkel die er op twee benen lopen kan, zo gerudoyeerd dat hij van schrik het hazenpad heeft gekozen en, nota bene, naar Afrika is vertrokken, om zeker te zijn dat hij haar nooit weer zou ontmoeten. Overigens niet slechts in alle opzichten een goede jongen, maar in volle zin dat wat men een goede partij noemt. Ik zeg het niet om u af te schrikken, maar... Wel, dat schrikt me in het geheel niet af, sprak Leopold rustig. Dat ze geen sukkel wil hebben, die voor een vrouw wegloopt, bewijst voor haar karakter. Ik vind het pikant dat ze geen flauwe onbeduidendheid is. Ja, pikant moet ze zijn in de hoogste mate. Zoveel te beter. Een weerloos slachtoffer vellen trekt me het geheel niet aan. Ik ben blij dat ge er zo over denkt. Ik voor mij zou geen lust hebben in zulke kamp, maar gij, die zedelijk verplicht zijt de aanval te wagen... Al waren die verplichtingen er niet, ik zou me er nu toch toe opgewekt voelen. Om een helleveeg te trouwen... vroeg Verheyst, zelf gerustgesteld door de luchtigheid waarmee Leopold zijn slechte berichten opnam. Een prettig baantje voorwaar. Het doet er niet toe, dat is juist een kolfje naar mijn hand. Ik zal er Shakespeare, Taming of the Shrew, nog eens op nalezen. As you like it, maar bedenk dat zijn middelen geantiqueerd zijn. Ik ben geen gentleman uit de ruwe tijd van Old Merry England, ik ben een edelman van de 19e eeuw. Dat bewijst niet veel. Of vindt ge dat onze moderne jongelui zozeer uitblinken in wellevenheid en galanterie? Nu, om je gerust te stellen, die ridderlijkheid van de Preux-Chevalier, die ik onder mijn voorvaderen tel, is meer dan wellicht voor deze occasie nodig zal zijn, in mijn bloed overgegaan. Mijn moeder placht te zeggen dat ik geleek op die ridder van Zonshoven, ook een Leopold, die, om de eer zijner dame op te houden, zich de linkerhand heeft laten afkappen. Zie, deze hier is het. De legende is te lang om nu te vertellen, maar de verminkte arm wijst het uit dat er iets waars aan is, en dat portret moet gemaakt zijn na de catastrofe. En Leopold wees met de hand en blik naar een der oudste beeldenissen in zwart ebbenhouten lijst. Verheyst zag beurtelings naar de oude, in harnas gehulde gestalte en naar het jeugdige, frisse gelaat van Leopold en sprak eindelijk, met een glimlach het hoofd schuddend, "Uw goede moeder heeft haar enige zoon dan toch niet geflatteerd. Het is waar, er is enige gelijkenis in dat hoge voorhoofd met het uwe, en uit dit donkerblauwe oog spreekt stoutheid en zachtheid tevens. Zelfs zou men in de vorm van het gelaat en in de wat laatdunkend vooruitstekende onderlip desnoods de familietrek kunnen ontdekken, maar toch, de meesterschilder die deze beeltenis vermoedelijk in het begin van de 15e eeuw heeft geconterfeit, is zeker geen groot man in zijn vak geweest. Het is alles zo hard en stijf. Die ridder poseert zo brutaal met zijn verminkt lid, dat ik me wel verklaren kan waarom gij het juist in die hoek hebt gehangen." "Toch het meest omdat het vuil en hier en daar gebarsten is," sprak Leopold. "Maar als ik het eens laat opknappen en het werk tot zijn recht komt, zal het zich zeker gunstiger voordoen. En wie weet aan welk groot schrijver het dan niet zal worden toegeschreven. De naam staat er wel niet op en het jaartal evenmin, maar toch." "Wie weet of het nog niet uitkomt dat het een memling is," spotte Verheyst, er nog dichter voortredende. "En meneer de ridder draagt het kruis der tempeliers," ging hij voort. "Zo heeft hij zijn schone dan niet eens gewonnen door zijn offer." "Nee, zijn roman had een treurige afloop. Ik wens dan van harte dat de gelijkenis van het leven niet sterker mogen doorgaan dan die ik waarneem in de fysionomie. Want zonder je te vleien, de jonker van de 19e eeuw bevalt mij vrij wat beter dan die van de 15e. Al hebt gij niet de forse gestalte van die pourfendeur, gij zijt toch slank en rap genoeg en in uw fijne blanke hand zit kracht genoeg, al zou die zwarte kantelet haar al zeer slecht kanteren. En dan die akelige strakke trekken, die ijzige glimlach, terwijl bij u alles leven en bewegelijkheid is. Nee, nee, de uitdrukking van die trunie bevalt mij volstrekt niet, al stellen wij nog zoveel van het killen en fletsen op rekening van de conterfeiter. En voorwaar, die man met zijn hoog opgetrokken wenkbrauwen ziet op ons neer met zo'n trotse, laatdunkende blik of hij zich boos maakt dat wij niet aan zijn voeten vallen. La face contraire. Foei, ik word er kregelig om, en wel het meest op uw moeder, die zeker uit adeltrots juist de vinnigste en fierste van al deze hoge en machtige heren uitkipte om er u mee te vergelijken." Leopold lachte luid en onbedwongen. "Wat sta je door te slaan, Willem? En om je te beschamen, moet ik je zeggen dat mijn moeder, die wel stille huiselijke deugden, maar geen greintje geboortetrots heeft bezeten, juist in de uitdrukking van de ogen, in de felle hooghartige blik, de gelijkenis meent te hebben gevonden. Il ne s'agit que de bien voir la chose. Maar als ge mij zo stond aan te kijken, zou ik je vierkante rug toedraaien, om je nooit weer op te zoeken." "Ik ben u de toelichting schuldig," hervatte Leopold, goeilijk lachend. "Mijn moeder maakte me wijs dat ik op de ridder geleek als ik mijn boze, weerbastige buien had en de onbeschaamdheid pleegde. Lieve arme moeder, wat hebt ge mij veel te vergeven gehad, hoe kondet ge me lief hebben?" viel Leopold zichzelf met weemoed in de rede. Haar zo fier en uittartend aan te zien, dan was het altijd: "Foei, Leo, de ogen van de tempelier." En ik werd bij de hand voor het portret gebracht ter mijner beschaming. En dan, ja, ik beleid het, dan was er waarheid in de gelijkenis. "Oho, is het er zo mee gelegen? Dan kunt gij het me toch niet kwalijk nemen dat ik niet gecharmeerd was van uw hoogadelijk evenbeeld. Te minder, daar ik, om billijk te zijn jegens mijzelf, u mag verzekeren dat er na mijn vlegeljaren geen aanleiding meer heeft bestaan tot zulke boetpredicatie en action. Het lot heeft mij zowel ootmoed als ernst geleerd. En ik betreur dat niet. Ijdele hoogmoed brengt ons zeker ten val, en het is ijdelheid als men, zelf arm aan verdiensten, op de voorvaderlijke grootheid stoft. Nog eens, zo ik mij wel herinner, heeft het symptoom der boze gelijkenis zich weer voorgedaan, en wel bij gelegenheid van een woordenwisseling die ik had met mijn oom de minister. Maar ik was toen in mijn recht, want hij beschimpte mijn vader nog in zijn graf, omdat deze een arme freule had getrouwd die hem niets had aangebracht dan familiebezwaren, terwijl hij, naar zijn voorbeeld, zijn jonkheerstitel had moeten gebruiken als het lokaas voor een schatrijke burgerlijke bruid. Toen voelde ik het bloed van de tempelier nog weer eens in mijn aderen bruisen, en de gloed der verontwaardiging moet uit mijn ogen gelicht hebben, zoals die daar ginds schitteren, want zijn excellentie was kennelijk niet zeer op zijn gemak. Hij verbleekte en tastte naar zijn schel, of hij hulp wilde roepen en vreesde dat ik andere wapens zou gebruiken tegen hem dan die van mijn blik. Toch bedacht hij zich, toen hij mij zag glimlachen over zijn onrust, en van toon veranderend bracht hij mij met een hoffelijke wending van het gevaarlijke chapitre af, mompelde enige onbestemde betuigingen van belangstelling, enzovoort, enzovoort, en geleidde mij al pratende tot in zijn antichambre, waar wij reeds niet meer alleen waren. Maar ik wist dat ik voorgoed aan zijn kamerdienaar geconsigneerd was en mij de moeite om bij hem aan te schellen voortaan kon sparen. En nu genoeg riddergeschiedenis voor heden. Vertel me nog liever wat van mijn aanstaande vrouw.
Ik wens voor u en voor haar dat zij uw ridderlijk bloed niet in al te grote beweging zal brengen. En daarom moet ik u vooruit waarschuwen dat zij ruw is en slechte manieren heeft.
Tantes brief deed mij reeds onderstellen dat het haar aan een goede opvoeding heeft ontbroken. Maar dat is immers haar schuld niet. Het arme kind. Welnu, ik zal daarin dan wat te verhelpen hebben. En ik zal tegelijk de echtgenoot en de gouverneur mijner vrouw moeten zijn. Mogelijk, wie weet het, nog wel voor muziek en dansmeester moeten spelen. Niet voor schermmeester althans, want zij kan handig genoeg met de degen omgaan, altijd volgens de getuigenis van Karel.
Drommels, riep Leopold lachend, dat is om bang van te worden.
Karel is werkelijk bang geworden, en om u het al te zeggen, ze was destijds nog maar een aankomend meisje, en toch werd haar in de kleine garnizoensplaats waar ze woonde algemeen de niet zeer vleiende bijnaam gegeven van Majoor Frans.
Dat klinkt niet aantrekkelijk, daar hebt ge gelijk in. Maar toch, ik zal zien die majoor onder mijn vaandel te enroleren. En ben ik eens zover, dan zal hij in die kwaliteit zijn ontslag moeten nemen om in het civiele over te gaan.
Het is goed dat gij het zo luchtig opneemt, want in trouwe, er zit voor u niets op dan het te beproeven.
Faire contre fortune bon coeur is altijd mijn leus geweest en mijn lot, hernam Leopold, met een mengeling van zwaarmoedigheid en scherts.
Maar meneer, doe dan alsjeblieft open, ik heb al 3 maal geklopt met het theewater.
Het was de snibbige stem van Kaatje, de dienstmeid, wier bescheiden tikken onder het levende gesprek niet was gehoord geworden.
Leopold deed open en Kaatje zette het theeblad klaar met zijn toebehoren, maar verhijst trok een gezicht dat komische wanhoop uitdrukte bij die aanstalte. En toen het meisje was afgetrokken, sprak hij, zet maar geen thee voor mij, want om de waarheid te zeggen, ik ben veel te flauw om uw lauw water te drinken. Ik heb maar zo wat geluncht met een stuk brood en vlees. Mijn diner is bij de reis ingeschoten.
Ondankbare egoïst die ik ben, u zo aan de praat te houden en daar niet op te denken.
Wacht, ik geloof dat mijn kok vandaag ook wat slapjes was met zijn soep. Ik zal mij eens een extraatje permitteren. Het is 19:30, de tafels in de hotels zijn afgelopen, maar we gaan een apart dinertje nemen bij Pijl.
Waarom niet in de Witte?
Daar moet het nogal goed zijn, en mogelijk ontmoet ik daar nog deze of gene die ik spreken moet. Waarom maar alleen om afspraak te maken tegen morgen? Dat zou mij tijd uitwinnen.
Zo gij daar wezen wilt, mij goed, dan zal ik iemand opzoeken om u te introduceren. Maar laten we dan eerst elders gaan eten, want daar kan ik uw gastheer niet zijn. Ik ben geen lid meer.
Das kras, Leo.
Wat zal ik je zeggen? Toen mijn vader stierf en mijn moeder, schoon ze van een schraal pensioentje moest leven, niet besluiten kon Den Haag te verlaten, begreep ik voor mij dat ik het snoeimes flink ter hand moest nemen, om al wat naar luxe geleek ferm uit te snijden. De contributie moest op mijn budget gestraft worden. En hoewel ik vrienden genoeg had die mij begrijpen lieten dat ik daarover niet denken moest, wees ik die aanbiedingen ruiterlijk af. Geen valse schaamte weerhield mij om te zeggen waar het op stond, dat de kleine geldzaak hier niet eens het grootste bezwaar was, maar dat men het Haagse leven niet ten halve kon meedoen, dat ik er de lust zowel als de gelegenheid voor verloren had, dat ik voortaan dacht thuis te blijven en mij niet in de omgang met vroegere vrienden tot soupeetjes en avondpartijtjes zou laten verlokken. Daarbij, onder ons gezegd, onder drinkers en spelers heb ik mij nooit recht thuis gevoeld, zelfs niet die korte tijd dat ik student mocht zijn. En ik berekende dat als men mij nergens meer zag, invitaties voor diners en partijen vanzelf zouden ophouden, die tot allerlei extraatjes leiden van fijne handschoenen, verlakte bottines en in de verplichting brengen om er een elegante rok op na te houden. Mijn abdicatie, zoals men dat noemde, werd begrepen, mogelijk hier en daar bepraat en afgekeurd, maar ik had er spoedig geen last meer van.
Jongen, men wordt zo makkelijk vergeten als men vergeten wil zijn.
Toch moet ik ter ere van mijn Haagse kennissen zeggen dat ik bij toevallige ontmoetingen nooit anders dan achting en welwillendheid heb gevonden. Ze hebben het mij heus niet kwalijk genomen dat ik kluizenaar ben geworden en het niet eens een onvergeeflijke dwaasheid geacht dat ik, arm zijnde, niet om de bluf, de schijn heb willen bewaren en toch meedoen, waren ten koste van anderen, om hetgeen sommigen noemen hun eer op te houden. En nu, laten we gaan zien dat we wat te eten krijgen.
Al sprekende had Leopold zijn overjas aangetrokken, zijn hoed en handschoenen opgenomen en beide stormden nu met gezwinde pas de trap af. Einde van opname deel 2 van Majoor Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.